We willen eerst een moment hebben van stilgebed waarin we zegen vragen voor onszelf en ook voor diegene die naast ons staat. Onze hulp is van de Heere God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk wat zijn hand begon. En daarom genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus. Amen. Ik wil u begroeten met de woorden uit Johannes 14, woorden van de Heere Jezus. Daar staat, maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Zitten. Dan blijf ik staan. Dan ga ik u graag voor in gebed. Heere God, het is een voorrecht om hier vanavond te zijn, op deze Pinksterdag. Dank u, Heer, dat we het Pinksterfeest mogen vieren, zoals gemeente. Dank u, Heer, dat we mogen weten dat u in ons midden bent, naar uw belofte. Heer, want er zijn meer dan 2 of 3 hier vergaderd in uw naam. We willen het ook van u verwachten, Heer, voor dit moment. Maar ook voor de komende week en de tijd die volgt. We danken u, Heer, dat we u mogen kennen. En dat u ons nooit alleen laat. Dank u dat we voor elkaar mogen bidden. Op elk moment. Heer, en dank u dat we dat ook moeten doen op de momenten die daarvoor zijn. U hebt ons aan elkaar gegeven. En ook op die manier mogen we voor elkaar zorgen. En zo willen we bidden, Heer, voor de zieken onder ons. Wilt u met hen zijn? Wilt u hen bemoedigen? U kent ze, Heer, en wilt u hen heel dicht nabij zijn? We willen u bidden, Heer, voor onze jonge mensen. Heer, daar waar ze zijn, wilt u hen omringen en beschermen. Wilt u hen vasthouden, Heer, en wilt u hen leiden ook, Heer, in de weg die ze gaan. Velen hebben u aangenomen, anderen niet. Heer, maar wilt u ons helpen, Heer, om als gemeente hen vast te houden en ook een warm thuis voor hen te zijn. Dank u, Heer, dat we het zo mogen vragen in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u graag als schriftlezing lezen in Johannes 14. We gaan lezen vanaf het 15e vers. Johannes 14 vanaf vers 15. Dat zijn woorden van de Heere Jezus. En daar staat het volgende. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal u de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien. Want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben. En mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zei tegen hem: Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb: ik ga heen, maar kom weer naar u toe. Als u mij lief had, zou u zich verblijden, omdat ik gezegd heb: ik ga heen naar de Vader, want mijn Vader is meer dan ik. En nu heb ik het tot u gezegd, voordat het zal gebeuren, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven, en ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over mij. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en doe zoals de Vader mij geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaan gaan. Maar dat doen we straks pas. Het thema van vanavond, van de prediking, is: hoe tastbaar is de Heilige Geest? In ons christelijke Nederland kennen we nog verschillende christelijke feestdagen. En die worden ook gevierd. Maar voor velen is de reden en de betekenis onbekend. En dat geldt vooral voor Pinksteren. Wat vooral is overgebleven zijn de vrije dagen. En die worden wel gevierd. bijvoorbeeld op festivals. En soms beneveld door veel geestrijk vocht. Bij het kerstfeest kan men zich nog wel voorstellen dat dit herinnert aan de geboorte van een kind. En lekker met elkaar onder de verlichte kerstboom in onze eigen warme stal geeft een heerlijk romantisch gevoel. Licht in de duisternis. Maar dat het kind in de kribbe het licht der wereld is, dat beseffen nog maar weinig mensen. En dat is door de commercie flink uitgebouwd tot een feest van vrede op aarde door elkaar te overladen met cadeautjes. Zoethoudertjes, want vrede is niet te koop. En vrede tussen mensen ook niet. En dan wordt de aandacht verlegd naar de ontbrekende vrede in de boze buitenwereld. Zodat het een ver van mijn bedshow wordt, maar het zegt de mensen niets of ze weten het niet. Maar wij weten het wel. Wij weten dat Gods eigen Zoon naar de aarde kwam en een menselijk lichaam aannam om te sterven voor de zonden van de mensen. Johannes 3, vers 16 is voor ons een bekend vers. Samengevat, God voor ons. Ons tweede grote christelijke feest is Pasen. Lente, voorjaar en nieuw leven. Met het paasei als symbool. Maar het werkelijke nieuwe leven kwam door de opstanding van de Zoon van God. Uit de dood. En dat vindt men maar een naïeve gedachte. Maar wij leven vanuit die opstandingskracht. Want we hebben in Christus het nieuwe leven ontvangen. Nadat we eerst met Christus zijn gestorven. We hebben een nieuwe positie in Christus. En met de dood moet je helemaal niet aankomen. En zeker niet met een kruis op Goede Vrijdag. Als gevolg van de zonde. Zonde bestaat niet meer. En de hoge prijs die betaald is voor de zonde is verspilling van een goed leven. Want alle mensen zijn tenslotte nog goed. Maar de mensen zijn niet goed. Ook niet één, zegt de Romeinenbrief. Niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Aan het kruis zie je hoe de mens zonder God er werkelijk aan toe is. En daar zien we Christus in onze plaats. Wij gedenken de dood van Christus als we het heilige avondmaal vieren. Doordat hij komt. Want hij is hier niet meer. Hij is opgevaren naar de hemel. Maar hij komt terug. Ja, en dan hemelvaart. Mensen wensen elkaar nota bene een goede hemelvaart. En ze kiezen zelf hun vliegende helden. Superman, Spiderman, Hans Klok. Het is armoedig. En wat moet je dan met de opmerking van de Heere Jezus zelf als hij zegt in Johannes 14. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en u plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen. Opdat ook u zijn zult waar ik ben. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als Jezus aankondigt dat hij weer naar de hemel zal gaan, belooft hij ook aan zijn discipelen dat hij hen niet alleen zal achterlaten. Niet als wezen zal achterlaten. Zoals hij de mensen altijd opzocht om hen te bemoedigen, te troosten of te corrigeren. Zo zal de beloofde trooster dat ook doen. Jezus zocht speciaal Thomas op, die toch wel precies het naadje van de kous wilde weten over de opstanding. Ook zocht Jezus na zijn opstanding speciaal Petrus op, omdat hij hem verloochend had. Maar wel als eerste bij het lege graf was. En vervolgens helemaal de weg kwijtraakte en zijn beroep als visser weer oppakte. Maar Petrus gaf zich helemaal over aan Jezus. En hij kreeg vervolgens een geweldige opdracht. Jezus liep de Emmausgangers achterna, die het helemaal gehad hadden. En hij liet hen weer omkeren naar Jeruzalem, om daar met de anderen te wachten op de beloofde trooster, de Heilige Geest. En na hemelvaart komt Pinksteren. Van hemelvaart kan men zich nog een voorstelling maken, maar van Pinksteren. In vers 17 hebben we gelezen over de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet, kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. En dan vers 22 de vraag: Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Het antwoord staat in vers 23. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Samengevat gaat het hier om gehoorzaamheid aan God en aan zijn woord. En daarbij komt de belofte van de Heilige Geest, de geest van de waarheid. Woord van de waarheid en de geest van de waarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn één. Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar de Satan, de tegenstander, heeft niets met de waarheid. En zeker niet met de geest van de waarheid. In Johannes 8, vers 43 staat: Waarom begrijpt u, heeft de Heer Jezus zegt dat tegen de Farizeeën, zeer religieuze mensen, waarom begrijpt u niet wat ik u zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader de duivel en u wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. De duivel, de tegenstander, zit niet stil. Bij de farao van Egypte deed hij de tekenen na die Mozes ook deed. De duivel is nog steeds dezelfde. Hij komt nog steeds met leugens en halve waarheden. En spiritualiteit en mystiek zijn in. Hiermee weet hij ongelovigen en gelovigen te verleiden en in zijn macht te krijgen. Maar de Bijbel roept ons juist op om nuchter en waakzaam te zijn. Mensen zoeken onder invloed van Oosterse religies in zichzelf naar het goddelijke. En dat past ook in onze individualistische samenleving. Maar de Bijbel leert dat je dan niet het goddelijke aantreft, maar je eigen hoogmoedige, zondige en ellendige ik. Het gevoel speelt daarbij een grote rol, maar het gevoel is bedrieglijk. Aan het kruis waaraan Jezus gestorven is, beladen met onze zonden, zien we hoe de mens zonder God er werkelijk aan toe is. Dat is wat je vindt als je in jezelf zoekt naar het zogenaamde goddelijke. Daar bij het kruis, daar begint de redding van de mens. Maar dat wil de mens niet. De mens wil geen besef van zonde, maar meteen het goddelijke. Er zijn ook gelovigen die de wil van God en hun eigen wil niet uit elkaar kunnen houden. En hun eigen zin doordrijven door te bezweren: Zo spreekt de Heer. God heeft tegen mij gezegd. Dingen die goed in hun eigen kraam te pas komen, waarmee soms veel schade wordt aangericht. Maar hoe kun je dan als christen overeind blijven in onze samenleving, waar geen rekening wordt gehouden met de Heere God en waar andere religies hun plek opeisen? Dat kan alleen als kinderen van God dicht bij elkaar blijven en de Heere God en zijn woord vasthouden. De Heere God heeft ons aan elkaar gegeven. De gemeente is ontstaan op de eerste Pinksterdag. Er staat in Handelingen, een bekende hoofdstuk over de gemeente, de eerste gemeente. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in het breken van het brood en in de gebeden. Er kwam vrees over iedereen. Er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. Dat is een prachtig getuigenis. En de Heere voegde dagelijks mensen toe die zalig werden aan de gemeente. Hij laat ons niet los. Hij laat u niet los en jou niet los. Dat is Pinksteren. En wat betekent Pinksteren dan nu voor ons? Voor ons die God liefhebben. Voor Gods kinderen. We zijn intussen wel 2000 jaar verder. Is Pinksteren nog wel voor deze tijd? Wat de Heere Jezus op aarde deed, is ons wel bekend. Hij verliet de hemel om ons te redden van de eeuwige verlorenheid. Door in onze plaats voor onze zonden te sterven. Door de dood te overwinnen en ons in de nabijheid van God te brengen. En nu maakt hij voor ons een plaats in de hemel bereid. En binnenkort komt hij terug om ons te halen, om bij hem te zijn. Wat is dan onze volgende grote christelijke feestdag? Dat is de opname van de gemeente. De dag van Christus, onze vereniging met hem. En wat doet de Heilige Geest dan intussen? Johannes 16 gaat over het werk van de Heilige Geest. Het is misschien goed om dat op te zoeken. Johannes 16, en we gaan lezen vanaf vers 6. Woorden van de Heer Jezus. Een paar bladzijden verder. Johannes 16, vers 6. Maar omdat ik deze dingen, en het gaat over de hemelvaart en over de haat van de wereld, omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen. En in heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. En daarom heb ik u gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Tot zover. Wij hoeven niet bedroefd te zijn, omdat Jezus niet meer bij ons is. Want de Heilige Geest is bij ons. Sterker nog, in ons. Laat dat voor ons een troost zijn. Maar hoe is dat dan? De Heilige Geest zal ons de weg wijzen in heel de waarheid. En ons de toekomstige dingen verkondigen en de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Het gaat over ons en over de wereld. En de Heilige Geest maakt ons duidelijk wat zijn boodschap is voor de wereld. En dat is onze opdracht. Hij werkt in ons en door ons heen. Maar hoe dan? De Korinthebrief zegt, of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. De Heilige Geest woont in ons lichaam. Als je bent vrijgekocht met het bloed van het Lam van God, dan is voor jou een hoge prijs betaald. Dan ben je niet meer van jezelf, maar van Christus. Je lichaam is een woning geworden, een tempel van de Heilige Geest. En zolang wij in dit lichaam op aarde zijn, kunnen en moeten wij God verheerlijken door hem bekend te maken aan diegenen die hem nog niet kennen. In het Oude Testament woonde de Heilige Geest niet in mensen. God sprak door profeten die concrete boodschappen van God kregen om door te geven of op te schrijven. Uit onszelf zijn wij nog zwakke mensen. En onze opdracht uitvoeren gaat met vallen en opstaan. Maar dan mogen wij ons vasthouden aan de belofte uit de Romeinenbrief, Romeinen 8, vers 26 en tot 28. De Geest komt onze zwakheden te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat hij naar de wil van God voor heiligen pleit. En dan komt een vers. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. We zijn geroepen om onze opdracht te vervullen. Als wij ons weer eens onhandig hebben uitgedrukt of gedragen, mensen hebben gekwetst of onze mond niet hebben opengedaan op het moment dat dat juist wel moest, dan zal de tegenstander proberen om ons belachelijk te maken of ons een schuldgevoel aan te praten. Maar dan pleit de Heilige Geest voor ons, want hij weet wat er in ons leeft. En als we het dan belijden, dan mogen we weten dat we zijn vrijgepleit en dat de tegenstander geen recht van spreken heeft. En dan die ene tekst die te pas en te onpas wordt gebruikt. Alle dingen werken mee ten goede. Er staat, en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. Als wij onhandig zijn, kan God met een kromme stok recht slaan. Als wij God lief hebben en van daaruit handelen, zal God ons handelen inpassen in zijn plan, zodat het meewerkt ten goede. Dit vers gaat in de eerste plaats over onze zwakheden en niet over de omstandigheden waarin wij kunnen verkeren. Het gaat over onze roeping en onze opdracht. Niet in de eerste plaats over die ernstige ziekte die voor ons mee zou werken ten goede. Het kan wel, maar vaak is het maar een dooddoener. In die omstandigheden hebben we troost nodig. Ja, de trooster nodig. En wat schieten wij dan tekort als het aankomt op vertroosting? Ik heb in de Bijbel gezocht naar voorbeelden. En dan denken we aan zaken als verdrukking, lijden, ziekte, verlaten zijn, eenzaamheid, wanhoop, meer dan we kunnen verdragen. En dan is gebed het enige dat overblijft. Maar soms kunnen we zo diep wegzakken in pijn, in verdriet, in eenzaamheid, dat we geen woorden kunnen vinden om te bidden. Of niet eens de rust kunnen vinden om stil te zijn voor God. In die omstandigheden hebben we elkaar nodig om elkaar bij te staan, om samen te bidden. En dat is niet alleen de taak van voorgangers en oudsten. Maak elkaar deelgenoot van dat wat je meemaakt. Deelgenoot van je lijden. Paulus doet dat ook. Hij zegt bijvoorbeeld in de Korinthebrief, 2 Korinthe 1, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Want wij willen niet, broeders en zusters, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Maak broeders en zusters deelgenoot van de moeite die je hebt om mee te kunnen lijden en voor elkaar en met elkaar te kunnen bidden. Op dinsdagavond komen we daarvoor als gemeente bij elkaar. Maar het groepje dat daar bij elkaar komt is niet altijd erg groot. En ik vraag me dan twee dingen af. Zijn er dan zo weinig mensen in de gemeente die het moeilijk hebben? Gaat dan alles vanzelf? En als dat dan zo is, waar zijn dan die mensen met wie het zo goed gaat om voor en met die anderen die het wel moeilijk hebben te bidden? Om aan onze roeping te kunnen voldoen en onze opdracht uit te kunnen voeren, zijn er verschillende gaven van de Heilige Geest. Ook in de Korinthebrief, bekend hoofdstuk 12, de eerste Korinthebrief, daar staat: wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen. Het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen. Het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Ik lees die zin nog een keer. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Als de geest in ons zijn werk kan doen, zal dat ook zichtbaar zijn voor gelovigen en ongelovigen. De Galatenbrief spreekt van de vrucht van de geest. Daar staat bijvoorbeeld: de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zaken waar we uit onszelf niet zo goed in zijn. Als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Dat betekent dat we niet alleen moeten aanhoren, maar het ook in praktijk moeten brengen. Om onze roeping, onze opdracht te kunnen uitoefenen, zijn er niet alleen gaven van de Heilige Geest, ook hulpmiddelen. De Bijbel spreekt over een geestelijke wapenrusting. Voordat Paulus uitlegt waaruit die wapenrusting bestaat, spoort hij ons niet alleen aan om die wapenrusting te gebruiken, maar om de gehele wapenrusting te gebruiken. En met de bekende woorden uit Efeze 6 wil ik afsluiten. Het gaat over de geestelijke wapenrusting. Daar zegt Paulus: verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting, hij zegt het nog een keer, van God, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand te kunnen houden. Houd dan stand door middel, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En de volgende zaken, die komen onder meer op dinsdagavond tot openbaring. Het gaat over Gods woord en over het gebed voor en met elkaar, waarmee we elkaar troosten en bemoedigen. Vers 17 staat dan: en neem de helm van de zaligheid, van de hoop, en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij. Betrek elkaar erbij. Opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond. Dat zegt Paulus, die toch wel bespraakt was. Om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben, in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. En dat is ook onze Pinksteropdracht. Amen. Nee. We gaan ons slotlied zingen. 689, twee coupletten. En daarna de zegenbeden en dan nog twee coupletten. En ik denk dat het goed is dat we dat staande gaan doen. De liefde van God de Vader, de genade van de Heere Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons, totdat ons geloof wordt veranderd en wij bij Hem zullen zijn. Amen.